afgelopen 13 november, precies 4 jaar geleden, bij een terroristische aanslag betrokken met 3 van mijn beste vrienden tijdens een avondje stappen in Parijs. Ik ben ook toen heel erg boos om geweest en nu achteraf ook iets meer begrip voor. Want, ja, het is ook moeilijk voor mensen om met iemand om te gaan die PTSS hebt, omdat je natuurlijk ook niet ziet aan de buitenkant.
Wat slim dat je weer luistert naar de podcast Je Geld en of Je Leven. Ik ben Michiel van Vught en ik probeer je telkens weer te helpen om de beslissingen rondom geld en je leven bij elkaar te brengen. De podcast Je Geld en of Je Leven is mede mogelijk gemaakt door NNEK Vermogensbeheer. En voor meer informatie kijk jij op michielvanvught.com. Vught met V-U-G-T. Hier vind je artikelen, boeken, filmpjes en uiteraard alle eerder gemaakte podcasts. En vandaag heb ik in mijn podcast Ferry Zandvliet. Ferry, wat leuk dat je even de tijd wilde maken in jouw drukke programma, zo vlak voor de kerst, om nog even met mij een opname te maken.
Goedemorgen. Nee, geen probleem. Hartstikke leuk om te doen. Bedankt voor het vragen.
Ja, want mijn vrouw Merel had... Ik vertel dat ik jou binnenkort in mijn podcast had. En die was helemaal onder indruk, want die had jou, ik denk bij Thijs Lindhout gehoord. Of die volg je al op Instagram of zo. Dus die zei, oh, dat is echt zo'n inspirerende kerel.
Oh, dat stuurde me, ja. Grappig, ja.
Ja, dus dat was al... zij kijkt er al sowieso heel erg naar uit om deze podcast te luisteren. Dus dat is mooi.
En, dat is wel één.
Maar ja, misschien voordat we gaan beginnen... Ik kan me voorstellen dat niet iedereen jou kent. Kun je vertellen waarom jij een soort van bekend geworden bent? Het is niet echt een leuk verhaal, maar...
Nee, de aanleiding niet. Maar goed, het heeft mooie dingen opgeleverd uiteindelijk. Ik was afgelopen 13 november, precies 4 jaar geleden, bij een terroristische aanslag betrokken met 3 van mijn beste vrienden tijdens een avondje stappen in Parijs. En ja. Die zijn we toen een aantal keer mee in de media verschenen en ik met name daarna. Dus dat is iets waar mensen ons van waarschijnlijk van zouden kunnen kennen.
Ja, jullie waren in het poppodium Bataclan tijdens die aanslagen in Parijs.
Ja.
En dat is natuurlijk verschrikkelijk. En we hadden het al een beetje in het voorgesprekje over. We gaan dat niet helemaal herhalen. Er is genoeg over te vinden hoe dat gegaan is en hoe jullie dat beleefd hebben. Maar wat mij vooral heel erg interesseert, en dat vind ik ook inspirerend in als je naar je site kijkt en de verhalen die je vertelt, is... Dat jij, ondanks een gebeurtenis, als je die niet hebt meegemaakt, die niet kan voorstellen wat dat betekent, daar heb jij iets heel iets moois van gemaakt. Of je hebt het eigenlijk helemaal omgedraaid. En iets heel positiefs, als je het, ik weet niet of ik het goed uitdruk, maar je hebt het wel helemaal, vertel eens.
Ja, ik denk dat je het redelijk goed uitdrukt. Ja, ik was me niet echt van bewust dat ik het aan het omdraaien was. Dat is natuurlijk een proces van aantal jaren geweest. Maar het heeft me, weet je, je komt natuurlijk, je bent een avondje weg met je vrienden. Wie herkent dat niet? Bandjes kijken in het buitenland. In ons geval. En ineens word je geconfronteerd met het feit dat het leven natuurlijk gewoon kan ophouden. Want er waren heel veel mensen om ons heen die die 13 november 2015 laatste avond beleefd hebben. Ik weet niet, dat verandert gewoon iets in je. En ik had dat zelf ook niet gelijk door. Maar ik denk, omdat je met dat feit geconfronteerd bent, het leven kan gewoon ophouden. Merkte ik wel dat ik daarna al een stuk rustiger werd. Ik maak me altijd overal druk om. Ik bedoel, dat herkennen heel veel mensen zichzelf ook wel in, denk ik. Dat je druk maakt om dingen waar je helemaal niet druk om hoeft te maken. Dat was al het eerste dat ik aan mezelf merkte van... God, er valt een rekening van de Belastingdienst op de deur of een bekeuring. En dat doet me eigenlijk helemaal niks meer. Ah, ja. Dat waren dingetjes die ik al merkte in het begin van... God, er is wel echt iets veranderd in me. En ik maakte me nog wel
terug. Kwam dat door dat je onverschillig werd? Of omdat je meer gewoon de juiste dingen meer in perspectief kon plaatsen en dat je dus daarom minder druk ging maken?
Nou ja, als je erop terugkijkt, denk ik dat het was inderdaad wat jij zegt. Maar je hebt het zelf niet echt door dat je aan het veranderen bent. Ja. Dat bedoel ik. Het waren allemaal hele kleine stapjes natuurlijk. En dit was al het eerste stapje. En dat mijn omgeving ook zei van, god, het is echt wat veranderd. Niet dat ik vroeger niet aardig was of zo, maar ze zeiden wel van, god, je bent echt veel aardiger. En veel, ik gebruik het altijd in mijn presentaties ook. Een goede vriend van me, die me echt heel lang kent, die zei een keertje, hij zegt, jij was een oude zeikert vroeger. Hij zegt, dat was altijd wat. Je maakt je overal druk om, en als je een biertje op had, je liep altijd overal over te klagen. En toen dacht ik, voor mij is hij daar wel gelijk in ook. Dat was ook wel echt zo. En dat dat het kantje, dat is gewoon compleet verdwenen. En een soort nieuwe mindset ook, want de dingen waar ik me dan nog wel druk om maak. Ik bijvoorbeeld, ja, je komt ook in contact met. Je krijgt slachtofferhulp natuurlijk, hè, als je een aanslag overleeft. En met andere allerlei hulpinstanties kom je eens te maken, zo'n net waarvan je niet eens weet dat dat bestaat in Nederland. En daar dacht ik wel van, is dit nou hoe het geregeld is hier? Ik was zelf fysiotherapeut op dat moment nog. Ben ik een hele tijd geweest. Dus ik keek wel een beetje als zorgverlener, hulpverlener naar. En toen dacht ik, dit moet echt beter dit. En toen dacht ik, ik ga me er gewoon mee bemoeien. En toen kreeg ik wat media exposure toen de tijd. Dus een aantal keer in talkshows dat ook mogen aankaarten. Van god, weet je, slachtofferhulp is wel goed hoor. Mensen doen echt wel goed werk daar. Maar als je gewoon een heftig incident meemaakt, dan is dat gewoon niet wat je nodig hebt nog op dit moment. En ik had een klein onderzoekje op losgelaten, waar bleek dat heel veel Nederlanders er zo over dachten.
Oh ja.
Vroeger zou ik gewoon heel erg boos zijn geworden en dat zijn gaan roepen overal. Maar nu dacht ik, ik ga eens even kijken of ik hier gewoon niet me een beetje tegenaan kan bemoeien.
Ja.
En dan blijkt dat ook ineens te kunnen. Dat zijn allemaal van die kleine dingetjes waar je dan ineens op een andere manier naar gaat kijken. En zo 3,5 jaar later ineens allemaal van dat soort stappen heb gezet. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen, maar bijvoorbeeld ook met de vader van een van de daders in gesprek gegaan.
Nou ja, daar is natuurlijk een documentaire over gemaakt. Ik zag dat, je omschrijft dat ook wel mooi op de site, dat je zegt, je merkt dat je omgeving eigenlijk veel harder was geworden door die aanslag ook die je mee maakte.
Ja.
Terwijl jij zelf daar eigenlijk heel anders in tegenaan keek en dat je inderdaad een ontmoeting had met de vader van een van die aanslagplegers. Nou, leg dat dus uit hoe vanuit de buitenwereld, dan denk je natuurlijk, ja, hoe is dat mogelijk? Hoe krijg je dat voor elkaar? Maar
ja, en ook nog steeds, als ik terugdenk aan die momenten, dan vind ik het nog steeds niet heel bijzonder misschien. Ik heb heel veel slachtoffers ontmoet van die avond. Vond ik altijd wel interessant. Sowieso vind ik het interessant om mensen te ontmoeten die aanslag hebben overleefd bijvoorbeeld. En dan voel je gelijk van, ja, je begrijpt elkaar. En toen dit op mijn pad kwam om die man te ontmoeten, maar had ik ook zoiets van, dit is ook een slachtoffer en ik ben wel benieuwd naar zijn verhaal. En ik stond misschien open, ook wel een beetje naïef en ook wel. Want als ik nu terugkijk en ik laat het natuurlijk ook altijd in mijn presentatie zien, die ontmoeting. Dan denk ik wel eens van, jezus, dat was inderdaad echt wel heftig. Misschien, ik ging er wel iets te blij en open in. Maar ja. Ik denk tot dat wel uiteindelijk de manier is. En ja, die kans deed zich aan. En ik heb die man ontmoet. En het was dan toch weer een compleet ander verhaal dan dat je zou denken. Het is, ik weet niet wat jij in je hoofd hebt qua beeld van een terrorist. Ja, ik dacht, die komt uit een slecht milieu in een achterstandswijk. En die zal amper de taal spreken buiten zijn moedertaal misschien. Maar dit was een jongen die toch gewoon alles had wat hij nodig had. In een rijk gezin opgroeide. Een vader die heel liberaal is, filmmaker, spreekt meer dan 5 talen. Moeder die zonder hoofddoek loopt. Wel moslims waren het, maar ging ook niet zo vaak naar de moskee als ik het goed begreep. Dus ja, en die vader zei, ja, mijn zoon zou dit nooit gedaan hebben vroeger. Dat was echt niet die jongen die was. En toen hij radicaliseerde, heeft hij hem ook nog een keer gezien. En toen zei hij, ja, toen zag ik gewoon aan hem dat hij in staat was om dat soort dingen te doen. Dus gewoon compleet gehersenspoeld. En bijna een soort missie heeft die vader ook. Van die wil gewoon dat verhaal aan de wereld laten zien. Van, weet je, ik heb mijn kind echt niet als een terrorist opgevoed. En toch heeft hij dit gedaan. Weet je, leer van dat verhaal. Ja. Dat vond ik heel mooi juist dat hij er zo in stond.
Nou, dat is ook wat jij wel doet. Hè? Want volgens mij, jij spreekt ook, je wil graag in contact komen ook met veiligheidsdiensten en veiligheidsorganisaties om ook jouw verhaal daar te delen. Dat is ook een beetje is dat nu een soort nieuwe drijfveer om ook zo'n slachtofferhulp of andere organisaties ook op een andere manier naar bijvoorbeeld dit soort omstandigheden te laten kijken?
Ja, zeker. Het is echt wel een van mijn drijfveren. Ik spreek gelukkig ook heel veel buiten de niet-hulpverlening-achtige sector. Dat vind ik ook juist wel leuk. Dan laat je mensen gewoon meer zien hoe je met een tegenslag om kan gaan. Want uiteindelijk is het niet meer dan een tegenslag. Ja, tot het dan een hele grote lijkt die zelden iemand zou overkomen. Dat maakt dan in mijn geval niet zo heel erg uit. Er zijn eigenlijk 2 dingen. Weet je, die hulpverlening vind ik al fijn om er tegen te bemoeien. Maar ik vind het ook leuk om gewoon mensen een beetje, de schop onder de hol te geven. En dan hoop ik dat er soms een oude zeikert in de zaal zit die ik vroeger ook was. Want ik had wel eens zo'n verhaal kunnen gebruiken van iemand. Want je hoeft ook geen aanslag te overleven om te snappen dat je soms, dat we gewoon heel dankbaar mogen zijn dat we natuurlijk in Nederland wonen met z'n allen. En
ja, zeker.
Dat je, ik zie ook veel meer je hebt veel meer in controle. Je bent veel meer in regie over dingen dan dat je eigenlijk denkt zelf. Want vroeger legde ik alles buiten mezelf neer. En ja, dan heb je helemaal geen controle over dingen. En als je nu gewoon accepteert, ja, bijna alles wat me gebeurt, dat is eigenlijk mijn eigen schuld, dan kan je er altijd wat aan doen. Dus, ja, het is eigenlijk heel simpel. Weet je, kan het ook heel moeilijk maken, maar het is, uiteindelijk zijn het maar hele kleine dingetjes die me dit nieuwe leven gegeven hebben.
Ja, precies. Maar even dan hoor, want jij zegt, ja, het is eigenlijk maar een tegenslag. Ja, nou, op zich is het mooi nuchter gemaakt voor een tegenslag en daar moet je mee leren omgaan.
In Rotterdam ook, hè, natuurlijk.
Ja, precies. Nou ja, dat herken ik zelf. Dus, ja, dat...
Oh ja, uit Vlaardingen kom jij,
hè? Ja, oorspronkelijk uit Vlaardingen. En nou, ik voel me ook wel Rotterdam. Ik zag ook jouw foto op de een van de bruggen, of hoe heet dat, de loopbruggen. Precies, ja. Het is een mooi Rotterdams plaatje. Maar het is een beetje natuurlijk wel nuchter gemaakt. Van, joh, het is een setback of een tegenslag. En daar heb je natuurlijk gelijk in. Maar heb jij zeg maar de indruk dat ook een kleine tegenslag kun je eigenlijk op dezelfde manier benaderen als zo'n enorme tegenslag die jij hebt gehad?
Nou, sterker nog, ik zie vaak mensen die... het is geen wedstrijd, hè, tegenslagen. Maar nee, dan zie je mensen en dan denk je, je hebt echt helemaal niks meegemaakt, denk ik dan, weet je wel. En die, als ik zie hoe die erg zichzelf, het Engels zeggen ze dat mooi, victimizen, weet je wel. In de slachtofferrol kruipen, klinkt zo stinkkolen Nederlands. Dat je denkt, Jezus, waar maak je druk om, weet je wel. Dan ga ik wel eens vergelijken van... Ik god, als ik zie hoe ik hier uit ben gekomen. Ja, dat, weet je, het is toch af en toe echt zo klein en makkelijk. Kijk, ik heb ook mensen ontmoet die zijn hun kind verloren die nacht. Of die hebben hun kind verloren die nacht. En ja, dat is iets, dat is natuurlijk gewoon denk ik een van de ergste dingen die je kan overkomen. Maar één moeder heb ik toen ontmoet. En die was ook heel positief toch geworden. En die zei, ja, mijn zoon had echt niet gewild dat ik een verbitterde oude vrouw zou worden. En nou geloof ik wel dat dat proces echt uiteindelijk veel langer is. Maar toch denk ik dat er maar weinig dingen zijn die je kan overkomen waar je niet meer uit kan komen, weet je wel. Ja, je kind verliezen, ik durf dat niet te zeggen dat ik me ooit kan voorstellen hoe dat is. Maar ik geloof toch wel dat ik me kan voorstellen hoe het is om iets heel heftigs mee te maken.
Ja, nee, zeker.
En uiteindelijk komt het allemaal toch wel weer op zijn pootjes terecht. Maar
hoe doe je het dan? Groot... Kijk, ik kan voorstellen, voor mij had je natuurlijk na die periode, krijg je toen ook te maken met voor mij slapeloosheid en... Ik kan voorstellen, ja, angsten tuurlijk. En dat soort zaken. Dus je moet door waarschijnlijk een soort proces heen. Maar dan komt er een moment dat je denkt, nou, ik kan nu weer vooruitkijken. Of hoe ga je daarmee om?
Nou, het zijn natuurlijk allemaal kleine stapjes. Hè. Het begon al bij dat je niet zo druk maken, maar dat ook erkennen op een gegeven moment. Van, oh, ik ben veranderd. En dit wil ik houden, dit gevoel. Want mijn omgeving zag het en die zei het. Dus dat was wel één. En dat koppel ik altijd aan een stukje boosheid. Ik was altijd boos. En dat oude gedrag...
Maar waar was je dan boos op? Was je boos op dat je er geen invloed op had? Of voor je mensen maar de verkeerde keuze maken? Of?
Ik was gewoon een beetje boos op mannetje. Als er dingen gebeurden, het was nooit mijn schuld. Weet je wel? Dat ga ik ook niet groter maken dan dat het is. Ik was gewoon een oude klagerd. En er zijn er heel veel van in Nederland, weet je. Met een vriendinnetje, ruzie, dat lag nooit aan mij. En feedback kon ik ook nooit mee omgaan. Weet je, dat voelde ik me altijd aangevallen. Weet je, al dat soort dingetjes.
Ja, precies.
En nu, ik krijg nu ook geregeld feedback, ook na lezingen. En ik ben er altijd blij mee. Ik denk, god, ik kan er iets mee. Weet je, gewoon een andere mindset op dat vlak. Dat was al één ding. Maar ook gewoon als kan mentale klachten, die ik natuurlijk ook gewoon wel flink heb opgelopen, PTSS. Dat zei je net al, we zijn natuurlijk nu gelukkig meer dan 4 jaar verder. Dus ik kan er nu ook wat nuchtiger over praten. Maar als je daar middenin zit, is dat ook echt wel heel zwaar.
Ja.
Ik heb uiteindelijk... het eerste jaar na de aanslag flink wat therapie gehad. En toen had ik al wat klachten, slapeloosheid en stress. Maar niet echt... ze konden niet bij alle boxjes een kruisje zetten, zeg maar, qua PTSS. Dus ik werd al behandeld alsof ik het had. En na een jaar is het dossier afgesloten en weer lekker aan het werk. Vol aan de bak als fysiotherapeut. En na 1,5 jaar kreeg ik die echte grote spreekwoordelijke klap.
Oh.
En echt mega PTSS, paniekaanvallen heel de dag. En hele, hele, hele heftige nachtmerries. En ik weet niet of je wel eens lange tijd nachtmerries hebt gehad, maar dat is echt verschrikkelijk.
Nou, ik kan me niks meer voorstellen.
Nee, dat is maar goed ook. Ik denk als iemand het me vroeger had verteld, dat ik had gedacht van, ah, het is toch niet zo erg als je elke nacht droomt. Maar als je maandenlang iedere nacht een nachtmerrie hebt, dan rust je gewoon niet meer uit. Ik kon dan 10 uur slapen en wakker worden alsof ik een marathon had gelopen. En ja, dan gelijk in paniek omdat ik moest gaan werken. En als fysiotherapeut heb ik best wel intens werken. Dat je ieder half uur iemand hebt met een probleem.
En ja.
daar zitten nog ook wel eens energiezuigers tussen. Daar kon ik vroeger ook veel beter mee dealen dan toen de tijd. Ja, dat ging helemaal fout. Ik stortte echt binnen een week zat ik ziek thuis. En ik had ook een werkgever die daar niet zo goed mee om kon gaan. Ik ben ook toen heel erg boos om geweest. En nu achteraf ook iets meer begrip voor. Want, ja, het is ook moeilijk voor mensen om met iemand om te gaan die PTSS hebt. Omdat je natuurlijk ook niet ziet aan de buitenkant. En ik was daar ook niet zo open over. Maar toen ik ziek thuis kwam te zitten, dan was dat toch ook wel weer... Ik denk dat ik hier vroeger ook dus weer heel anders mee om zou zijn gegaan. Dat ik dacht, ik moet dit mijn lijf uitkrijgen. Ik ga hier alles aan doen. Want ik kan nu heel erg weer in die slachtofferrol kruipen en zielig op de bank gaan zitten thuis. Maar ja, ik ga er gewoon voor zorgen dat ik dit uit mijn lijf krijg. En ik ben met psychologen natuurlijk weer gaan praten toen. Maar ook daar kwam ik op een gegeven moment achter van ja, zij zijn ook maar een klein gedeelte van de oplossing. Uiteindelijk, dat stel ik ook altijd aan. Mensen benaderen me best wel vaak die PTSS hebben. Af en toe spreek ik daar één op één mee af. Want ik had toen de tijd ook iemand die mij had benaderd. Een oud militair. Daan heet hij. Die had mij op tv gezien. En zei, joh, ik zie dat je gewoon dat het niet goed gaat met je. Wil je anders een keer met mij praten? En dan laat ik je zien wat ik doe om rustig te worden. Ja. En toen dacht ik zo. Dat zo aardig dat een wildvreemde dat gewoon je voorstelt, weet je wel. Dat ik dacht, dat ga ik ook doen als ik hier uit ben gekomen. En dus ik ben dat daarna ook gaan doen, maar... om nog even aan te geven, ik kwam er dus op een gegeven moment achter van, nou, die psycholoog die gaat me niet 100% beter maken. Ik moet ook echt zelf op zoek gaan. En dat is wel echt een soort speerpunt geweest van, hoe krijg ik nou dat laatste stukje stress nog mijn lijf uit? Ik ben heel veel gaan sporten, dat was altijd al een copingmechanisme sowieso. Maar dat was niet genoeg om helemaal te ontstressen. En dat had die militair me ook geleerd van, weet je, ga kijken wat helpt. Hij is met mij gaan wandelen in het bos. Hij zegt, hier word ik wel rustig van. Ik wil niet zeggen dat dat voor jou werkt, maar dit werkt voor mij. Nou, ik vond het op zich ook wel prettig, maar ook niet wat ik nodig had. Nou, daar ben ik heel veel dingen gaan uitproberen. Ik ben een keertje alleen op reis gegaan, daar heb ik al wat kampjes van. Maar nu ben ik erachter dat om mijn mind echt helemaal te resetten, want daar kwam het uiteindelijk op neer, is sporten en dan helemaal kapot gaan in de sauna en eventjes op zo'n strandbedje liggen met van die vogeltjesmuziek.
Oh ja?
Om je heen in de spa. Ja, dat is echt lang geduurd voordat ik erachter kwam.
Ja, dat snap ik, ja. Dat is niet een heel logisch, zou ik maar zeggen, recept.
Nee, maar ik had een sauna op de sportschool, maar ik hield er gewoon niet zo van. Ik ging er nooit heen. En op een gegeven moment dacht ik ga er een keer heen. En niet om per se dat ik dacht, dat gaat goed zijn voor mijn stress. Maar ik voelde me zo lekker daarna. En ik sport echt 5 keer in de week of zo. En toen had ik dat een hele week lang iedere dag gedaan. En ik had me echt nog nooit zo goed gevoeld. En toen heb ik het een week niet gedaan en toen voelde ik me weer helemaal slecht. Dus, en toen ging het weer een week wel doen. Echt, ik dacht echt als fysiotherapeut moet je vaak onderzoeken lezen. Hè? Ja. Ik dacht, ik wil ook gewoon weten of het daar dan komt. Want het kan natuurlijk ook gewoon toeval zijn. Dat je gewoon misschien, ja, tot er iets anders aan de hand is. Maar dit is echt mijn, ja, een heilige graal in mijn leven nu. Dat 4-5 keer sporten en ik moet echt daarna naar de sauna en op zo'n bedje liggen. En dat is echt... wat ik nu nodig heb om mijn brein, zeg maar, fit te
houden. Kan je het nog vanuit jouw oude professie nog verklaren? Dat je denkt, nou ja, dan inspanning, ja, ontspanning of zo, zit er zoiets bij?
Ja, nou dat ook. Maar ook, ja, je kan het onder het kopje mindfulness gooien. Dat zal bijna iedere mental coach ook zeggen. Dat als je stress hebt, dat je mindfulness moet gaan doen. Dat heb ik ook geprobeerd. Ik ben een keer uitgenodigd door Lucia Rijker. Die ooit wereldkampioen kickboxer geweest. Ik heb ooit aan de Dream School meegedaan. Waar zij in zit. En ze had me toen meegenomen naar een soort meditatiedag ergens. En dat was echt helemaal niks voor mij. Het was heel lief dat ze mij dat aanbood. Maar wat ik zag dat die mensen daaruit haalden, dat voelde ik gewoon niet. Ik vond het heel moeilijk om op die manier te ontspannen. Maar ik denk wat ik nu doe, dat sporten, dan zweten in de sauna. Want als je in de sauna zit, op een gegeven moment ga je zo hard zweten dat je aan niks anders meer kan denken. En dat is natuurlijk precies waar het in zit.
Ja.
En dan ga ik op zo'n bedje liggen en dan lig ik echt even te slapen. En ja, nee, ik kan dat helemaal verklaren. Dat is natuurlijk even je computer gewoon opnieuw opstarten.
En is dat dan ook de truc als je kijkt naar mensen die ik heb een bepaalde tegenslag en ik wil daar mee leren omgaan. Is het zeg maar een soort zoektocht en dan is het voor iedereen waarschijnlijk verschillend. Maar uiteindelijk moet je een bepaalde methode vinden waar je lichaam zowel inspant als ontspant om te zorgen dat je weer uit zo'n tegenslag krabbelt.
100%, maar vooral het stukje dat je dus ook erkent. Dat je het echt helemaal, voor een groot gedeelte zelf moet doen. Je moet niet helemaal zelf doen, maar voor een groot gedeelte. En je gaat naar een psycholoog, die gaat jou helpen.
Ja.
Met de, je hebt speciale
therapie. Hoe doe je het dan zelf? Hoe doe je dan zoiets zelf?
Nou ja, precies wat jij net zegt. Dat je dus op zoek... Je moet ook zelf op zoek gaan. Weet je, ik zeg altijd, ik heb 50% heeft mijn psycholoog opgelost voor mij. En 50% heb ik zelf opgelost. En dat heb ik vooral opgelost door eerst te erkennen dat ik het zelf moest doen. En toen ben ik gaan zoeken. Maar dat stukje al dat je toegeeft van... Oké, er is niet een psycholoog die gaat mij 100% beter maken.
Ja.
Dat is het hem vooral geweest. En dat kan je natuurlijk veel breder trekken. Dat je op een gegeven moment erkent... Ik moet gewoon bijna... je bent verantwoordelijk voor je eigen... ziektebed ook. Als je ziet wat ik heb meegemaakt. Kijk, als je kanker hebt natuurlijk... Dan ben je helaas afhankelijk van heel veel andere factoren. Maar in mijn zoektocht was dit de manier.
En als je dan kijkt... want we nemen dit rond de jaarwisseling... vlak voor de jaarwisseling in 2019 op... En... Nou, ik kan je weer op een briefje geven dat mensen begin van volgend jaar weer denken... het moet toch weer eens even een beetje anders, beter. Ik moet wat voornemens te doen. En veel zin in het halen van doelen en het veranderen van... wil ik toch wat anders gaan doen. Dat heeft hier ook veel mee te maken. Wat zou je die mensen meegeven die luisteren en denken... ik wil ook wat anders gaan doen of iets veranderen in mijn leven?
Nou, van die nieuwjaarsplannen, die werken natuurlijk uiteindelijk allemaal nooit.
Nee.
En... Weet je, je moet ook accepteren dat het heel zwaar gaat worden. En dat is ook... Ik heb als fitnesscoach gewerkt. Dus je haalde een mooi voorbeeld aan in de sportschool. Dus we wisten dat het al na begin januari is de drukste tijd. Allemaal nieuwe inschrijvingen.
Ja, precies. Ja.
En die stoppen er allemaal mee. Maar dat komt ook... Die zien dan een afgetraind iemand lopen. En die denken, dat wil ik ook. Maar die willen niet daar heel veel voor opofferen. Nou ja, dat is ook een beetje met... het gaat nu heel goed met mij. Mentaal... En fysiek, maar ook mijn carrière gaat heel goed. En er zijn misschien ook heel veel mensen die dat willen. Ik word dan vaak benaderd van, hoe kan ik nou ook spreker worden? Ik heb er echt, en daar doe ik echt niet zielig over, want ik vond het echt fantastisch om te doen, maar ik heb er zoveel voor gelaten ook. Je wil niet zien hoe vaak ik echt, toen ik mijn eerste lezing kreeg, heb ik helemaal dood staan oefenen voor de spiegel. Er werd die bekende weer doodziekte van dat we weer op de bank moesten gaan luisteren naar mijn verhaal.
Ja, precies. Ja.
Maar het heeft wel echt complete toewijding nodig. Als je wil gaan sporten bijvoorbeeld, 4 keer in de week, en je hebt een vaste baan met 40 uur, dan moet je er dus wel vanuit gaan dat je dus 4 dagen niet op de bank kan zitten, 's avonds, maar in de sportschool staat.
Nou, het begint eigenlijk allemaal, want dat is ook je eigen zoektocht naar zeg maar, waar je nu weer staat. Je moet zelf weten wie je bent, accepteren wie je bent en ook accepteren dat het niet vanzelf komt.
Nee, dat het... Ik las zo'n mooie quote die dit precies... liking what you do... Nee, loving what you're doing is not always liking what you're doing.
Ja, ja.
zo is het een beetje, weet je wel. Ik vind het heel tof dat ik nu spreker ben, maar om dat te kunnen zijn, moet ik dus mijn brein en mijn lichaam fit houden. Ja, dat is niet altijd leuk, want soms wil ik ook gewoon lekker op de bank zitten met een biertje en een zak chips. Dan denk ik, moet ik weer naar de sportschool in de kou. Dus
het is accepteren dat ook dingen dat je...
En het is niet altijd leuk ook. En je ziet natuurlijk ook op mijn Instagram natuurlijk, je ziet alleen maar mijn leuke dingen. Ik post niet, en dat zou ik eigenlijk meer moeten doen, vind ik zelf ook, dat je af en toe even een klote dag hebt. Maar dat moet je natuurlijk ook gewoon... Ja, die denk je er dan vaak toch niet bij... als je aan een nieuw levenspad of zo denkt. Dat het soms ook gewoon niet leuk is. Of dat je denkt, ik wil dit niet meer. Ja, die dagen heb ik ook op alle vlakken echt. Ook met spreken in de sportschool, privégebied. Dus het is altijd een zoektocht. En altijd bijsturen en bijstellen. En jezelf toch weer motiveren van, kom op, dit is wat ik wil. En...
Ja, dat is voor mij heel erg zoals ik het zo... Ik herken het wel, ik heb het ook vaak, ik mag ook regelmatig presentaties geven, gaat ook over verandering van gewoontes en gedrag. En dan zie je dus dat...
Moeilijk ook, hoor.
Het is sowieso heel moeilijk, maar het begint wel bij je eigen identiteit, van wie wil ik zijn. En als jij zegt, ik wil, wat jij in jouw geval volgens mij, zoals ik het vertaal, ik wil me weer goed voelen. Mijn identiteit moet zijn een gezonde jongen die zich goed voelt, die lekker kan slapen. En als je vanuit die identiteit dingen gaat doen, dan is het misschien
precies.
Ook wel, je moet eerst zelf je eigen keuze maken. En dan wordt het wel, is nog steeds moeilijk, maar wordt wel makkelijker. Terwijl als je het laat doen wat je zei met het voorbeeld van, ik zie iemand die is fit en ik wil ook fit worden, dan doe het voor iemand anders. Dan werkt het natuurlijk nooit.
Ja, nee, dat is wel verkeerde motivatie. Ja, jij doet het natuurlijk ook soms. Je wilt mensen ook een beetje, je wil energie hebben, dat wil je ook uitstralen. Je wil mensen een beetje trekken. Ja, dan kan je niet met je suffe... Met je slaperige kop en je ingezakte lijf doen. Dan,
nee, daarom. Je moet
mensen
ook,
ook van, wat weet jij nou? Ja, dus het is continu een strijd die nooit klaar is ook. Dat is natuurlijk ook zo'n ding. Het is nooit klaar.
Ja, dat kan ik wel voorstellen. Dat, dat, dat is ook iets wat je moet realiseren waarschijnlijk. Want dat kan ook vermoeiend zijn in je soort van je perceptie. Van, oh ja, ik moet dit dus eigenlijk altijd blijven doen. Jij moet eigenlijk altijd zo'n routine houden van sportschool, zweten en even rustig liggen. En om je gezond te houden. Dat is ook wel een goede acceptatie.
Ja, dus. Maar ik probeer ook soms niet te ver vooruit te kijken. Al moet ik zeggen dat ik mijn sportdagen altijd wel probeer in te plannen. Met mijn drukke schema nu. Maar je moet het ook een beetje per dag nemen. Hè. God, als vandaag, ik weet als wij zo gebeld hebben, dan ga ik naar de sportschool. Die is maar tot 3 uur open vandaag. Dus moet ik ook weer iets strakker zijn qua planning. Nou, vandaag is het gelukt. En morgen is die dicht. Nou, dat kan ik niet. Nee. En, dat is ook wat ze mensen leren die bijvoorbeeld moeten afkicken en zo. Hè? Dus je denkt aan een heel leven nooit meer. Kijk altijd dat soort programma's. Nou, nooit meer drugs. Goed. Ja. Dan denk je, oh mijn god, dat kan ik nooit. Maar als je denkt, nou, als ik het vandaag in ieder geval volhoud, dan heb ik mijn doel bereikt. En dan morgen, dan zien we wel verder.
Ja, kleine stapjes uiteindelijk.
Ja, uiteindelijk wel.
Ja. Hey, we zijn al bijna door de tijd heen. Ik vind het super interessant. Hoe kunnen mensen nou meer van jou leren?
Ik heb een boek geschreven.
Ja, even reclame.
Nee, hij is ook nog niet uit. Ik heb geen, dat kan een tijd. Jij hebt ook een boek geschreven, toch of niet?
Ja.
Ja, nou, dan weet je, dat kan allemaal afduren.
Ja, zeker.
Het ligt nu op papier. Daar hoop ik van, dat ze die allemaal willen lezen dadelijk. De kleinste tip is altijd, omdat het bij mij allemaal echt daarmee is begonnen, probeer niet zo boos te zijn. En dat is een heel klein, simpel tipje. Maar als je die op iedere situatie toepast in je leven, dat je in ieder geval probeert om aardig te zijn, dan kan dat heel veel positieve dingen al in werking zetten.
Probeer niet zo boos te zijn.
Ja, ik heb hem in die woorden een beetje gepikt van, maar het is ook mijn boodschap, alleen in een andere context. Ik ben heel groot fan van Jim Jefferies. Ik weet niet of je hem kent. Hele grofgebekte Australische comedian. En die zei, ik weet dat Thijs Lindhout ook fan is van deze quote. Dat zei hij toen ik het hem vertelde. Hij zegt, ja, je moet eigenlijk de Bijbel gewoon helemaal herschrijven en alleen deze ene zin gebruiken. En dat is, try not to be a cunt. Ja. En gewoon zo'n regel die je continu toepast. En ik vind het vooral mooi dat er staat, weet je, het staat niet van, you try not to be an asshole. Of don't be an asshole, maar probeer het in ieder geval. Om een keertje niet zo onaardig te zijn of om niet zo boos te zijn. Als je dat in ieder geval altijd probeert, op momenten dat je het niet zou doen, dan gaat het al heel veel veranderen. Ja. Dus het is uiteindelijk is het heel makkelijk, joh.
Nou, gaan we dat doen. Ik wil je ontzettend bedanken voor je tijd en een hele interessante gesprek.
Dankjewel. Jij ook bedankt voor het uitnodigen.
Ja, super. En jij weer bedankt voor het luisteren natuurlijk. Ik vond het super interessant. Kijk vooral op de site van Ferry. Ik zal zijn website hieronder in de opmerkingen plaatsen. Hou hem in de gaten. En als zijn boek uit is, dan zal ik het ook melden in de podcast, zodat je dat rustig kunt gaan kopen. Dankjewel voor het luisteren. En voor meer informatie kijk je zoals altijd op mijn website michielvanvugt.com. Vugt met VUGT. Of zoek NNEK als je meer financiële dingen wil. Maar daar ging het vandaag gelukkig helemaal niet over. Nogmaals dank voor het luisteren. En tot snel.